Ja, maar uit de mogelijkheid.
Er werd mij gevraagd om iets persoonlijks over Ton Albers te vertellen. En het feit dat ik hier sta, betekent dus dat ik ja heb gezegd. Want Ton heeft een bijzonder plekje in mijn hart. Eind 70, ik denk begin 80, ontdekte mijn jongste broer Ton Albers. Hij kocht een paar werken van hem en hij nam ze mee naar huis en wij vonden het allemaal erg mooi. Ton schilderde zijn vrouw, mijn schoonzusje, terwijl ze haar dochter leerde lopen. Zo stond ze en kindje tussen de handen. En Ton vond dat later een van zijn ongelooflijk mooie schilderijen. Hij was daar een beetje verliefd op. Mijn ouders vonden dus ook Ton heel mooi, de schilderijen, en kochten ook een schilderij. En ik had zoiets, later ga ik ook een schilderij kopen. Het was waarschijnlijk in april 98 toen mijn ouders een uitnodiging kregen voor de tentoonstelling in het Singer Museum. Ton zou daar een tentoonstelling hebben en zij vertelde dat aan mij en ik riep, oh wat leuk, dan gaan we met z'n vieren. Jullie, mijn vrouw en ik, en dan maken we er een gezellige dag van. Nou, dat werd een gezellige dag. Wij gingen er naartoe en u kent allemaal het oude Singer Museum. Als je daar binnenkomt, er is een gang, rechts zijn de zalen waar geëxposeerd wordt, maar helemaal achteraan, aan de rechterkant, is een hele mooie grote zaal en daar hingen 60 werken van Ton. Ik ging helemaal uit mijn dak. Ik had het niet meer. Ik werd zo hebberig en ja, ik wilde er nog eentje kopen, maar hoe kies je nou een schilderij uit 60 werken? Dat is vreselijk moeilijk. Dus dat ging zo van, die is heel mooi, ja, maar die is nog mooi en die is ook mooi. Nou, om lang verhaal kort te maken, ik kocht die dag, helemaal uit mijn dak, 4 schilderijen van Ton. Ton was daar ook met zijn vrouw Gonnie en we leerden ze kennen, we stonden met ze te praten. En mijn vrouw zei op een gegeven moment, oh, ik heb Danielle gezien en dat vind ik zo mooi getekend van u. En ze hangt toevallig ook aan de overkant. En Ton zei, oh, nou, dat is leuk, want ik heb er geloof ik nog eentje. Komen jullie lekker naar mijn atelier en dan krijg je hem van mij cadeau. Nou, wij naar zijn atelier en ik weet niet of u ooit in zijn atelier bent geweest, de oude school in Duivendrecht. En ja, het is een vrij klein gebouw, grote voordeur, halletje en links ging je naar Ton toe, door de deur door, een gang en aan de achterkant, aan het eind van de gang stond zijn drukpers. Links was het toilet en een grote ruimte waar hij schilderijen kon opbergen en rechts was dan de kamer naar zijn atelier of de deur naar zijn atelier. Aan de linkerkant een muur met posters van tentoonstellingen die hij had gehad en een aantal schilderijen. Een grote gootsteen, waar ik later straks nog op terugkom. In de hoek stond altijd een gaskelletje en het water dat kookte al, want ja, jij kwam. En aan de linkerkant hingen klaar werken die helemaal ingelijst waren en klaar. En die had hij mooi uitgelicht. En aan de overkant was een raam en aan de rechterkant een boekenkast waar hij foto's op had geprikt die voor hem iets betekenden. Moet even een slokje nemen hoor. Want als je met Ton kwam, dan kreeg je ook meteen wat te drinken, want de thee en de koffie was klaar. En hij was dan naar zijn eigen bakkertje geweest, dan had hij lekkere koeken. En kwam je tussen de middag, dan had hij vers wit brood met roomboter en kaas en vlees. En dan moest je mee eten. Ja, toen we daar kwamen, en oh ja, en het plafond, daar had hij dus lampen in zitten, zoals ieder plafond. Maar daar had hij een doek overheen gespannen. En het licht kwam dus gefilterd door dat doek in die ruimte. En dat gaf een warmte, dat was werkelijk fantastisch. Ton zelf natuurlijk een heel aimabel mens, heel gezellig. In die ruimte, ja, daar hing Danielle aan de muur uitgelicht. En daarnaast nog een aantal mooie werken. En ik werd weer heel hebberig. En ik kon het niet nalaten om nog 2 schilderijen te kopen. En mijn vrouw kreeg er een. Later herhaalde zich die voorstelling nog een aantal keren. Ik betaalde en mijn vrouw kreeg af en toe een liter om een schilderij gratis. Ton was een charmeur en die hield wel van de vrouwen. Ja, met name van Gonnie natuurlijk, maar alle dames vond hij ook heel erg leuk. Ik vertelde er enthousiast over naar vrienden. En die kwamen bij mij thuis, zagen het schilderij hangen. En een aantal van mij zijn meegegaan, kochten ook een schilderij. Een nichtje wat hier bij me is, wilde ook eens een keer naar zijn atelier. En die, ja, ik wil hem wel zien en in het atelier komen, maar ik wil absoluut niks kopen, hoor, want ik heb al zoveel aan de wand. Absoluut niet, dat heeft ze 10 keer geroepen. En ze kwam het atelier binnen en ging helemaal plat. Er hing een heel mooi schilderij van een bos. En ze zei, oh, dit lijkt op het bos waar ik vroeger als kind wandelde. Dat wil ik toch hebben. En ze kocht een schilderij. Vrienden zeiden op een gegeven moment van, ja, je praat zo enthousiast over ton en over schilderen. Waarom ga je zelf niet schilderen? Nou had ik de HBS gedaan en in het laatste jaar kon je kiezen tussen economie of tekenen. En ik heb economie gekozen, want dat vond ik makkelijker. Dus ik was echt het niveau van zo'n poppetje, weet je wel, met twee van die puntjes en die staartjes. Maar ik dacht, ach, waarom zou ik niet beginnen? Ik bedoel, je kan altijd stoppen. Dus ik ben dat gaan doen en heb zelfs na een paar jaar mijn diploma mogen halen. Voor het diploma moet je 5, 6 hele grote schilderijen maken en je moet een scriptie schrijven. En in die scriptie moet ook komen de schilders die jou beïnvloed hebben. En u raadt het natuurlijk wel, Ton Albers werd als eerste geïnterviewd. En ik heb daar een groot verhaal over hem geschreven. De tweede was Jeroen Krabbé, vanwege zijn mooie kleuren. De derde was Piet Mondrian, vanwege zijn geweldige ontwikkeling. En nog een stukje over Rudolf Steiner. Wat ik toen ontdekte was dat de Oudzijdse molen uit 1874 in het Gein op Koude, dat die zowel door Piet Mondrian als door Ton Albers waren geschreven. Ik interviewde Ton op 5 juli 2011. Ton en zijn vrouw Gonnie de Boer werden in Amsterdam geboren op de Gelderse Kade. Hij zei, zij aan de dure kant en ik aan de goedkope kant. Gon was een wereldmens, een prachtmens, iemand van eenvoud en met respect voor anderen. Ik houd van haar met heel mijn ziel en zaligheid. Zij heeft voor mij alle ruimte gegeven om te kunnen schilderen en daar ben ik er heel dankbaar voor. Vanaf de jongste jaren was hij aan het tekenen en schilderen en in de crisistijd voor de Tweede Wereldoorlog had hij weinig geld en was papier duur. Daarom sneed hij kartonnen reclameborden in kleine stukken zodat hij daarop kon schilderen. Een oom van hem adviseerde hem om iets in de grafische richting te gaan doen. In de oorlog dook Ton onder en zat een tijd lang in een bootje op Loosdrecht en hij regelde eten bij de boeren. Hij nam deel aan het verzet en na de oorlog ging hij bij de Spar werken en daarna bij de Amstel Brouwerij en gaf leiding aan 10 mensen en visualiseerde alles, alle ideeën die daar naar boven gebracht werden. Via een familielid kwam hij in contact met de directeur van het Stedelijk Museum, die een advies gaf om les te geven bij Piet Landkroon. Piet Landkroon werd zijn grote leermeester. Piet Landkroon maakte ook een portret van Gon dat Ton later gebruikte op de kaart van haar overlijdensbericht. Het palet van Ton bestond uit de diverse kleuren geel, diverse kleuren rood en diverse kleuren blauw. Dat is alles wat hij gebruikte voor zijn schitterende schilderijen. En ik vertelde net over de gootsteen die aan de linkerkant was. Hij nam papier, dat plakte hij op triplex. Dan ging hij schilderen met dus waterverf, zeg maar even plat. En dan had hij bij die gootsteen had hij een houten U-vormige balk. En daar zette hij zijn triplex ding op zijn kop in, want dan had hij de wolken geschilderd. En dan spoot hij gedeeltelijk weer de verf van het papier af. En daardoor ontstonden die fantastische mooie wolkenluchten die hij gemaakt heeft. En je kunt ze zien in het gemeentehuis. Het was dus een heel bijzondere manier. Want wit, dat vond hij heel moeilijk. Dat moest echt van papier komen. En hij zei, dat is de hoogste berg in het schilderen. Hij was verliefd op de Waddeneilanden en verder ging hij niet op vakantie. Ik reis met de Hollandse wolken, zei hij. Hij maakte buiten schetsen en werkte dan in zijn atelier uit. Hij was kritisch op zijn werk en besprak het vaak met zijn grote vriend Bert Grotjohan en gooide veel werk weg dat niet aan zijn eisen voldeed. In totaal maakte hij 1000 schilderijen. Van een Antwerpse lijstenmaker leerde hij passepartout snijden en inlijsten. Dat deed hij dus allemaal zelf. Hij werkte samen met de balletacademie Nel Roos. De danseressen kwamen naar zijn atelier. Hij liet ze rondlopen, liet ze ongedwongen een houding aannemen. Nooit een danshouding, zei hij, want dat is hetzelfde als het schilderen van een lachend persoon. Dat wordt nooit mooi. Hij maakte schetsen en werkte die dan later uit. Hij verkocht veel werk aan de ING, de NMB, AXO en andere grote bedrijven, en een veel particuliere. Sascha Tanja, hoofd van de kunstafdeling van de ING, daar had hij een speciale band mee. Nog even een slot. Tom had ook gevoel voor humor. Toen de directeur, de heer J.W. Niemeyer van het Rijksprentenkabinet met pensioen ging, had de directie van het Rijksmuseum in 1990 besloten dat er van hem een portret gemaakt moest worden. Tom werd daarvoor uitgekozen. En dat vond hij geweldig. En hij schrijft, ik citeer, de hele directie van het Rijksmuseum kwam bij mij op het bezoek. Het portret is opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum. ... Proost! Eerdaags naast de nachtwacht, vraagteken. Ik heb tijdens de besprekingen de indruk gekregen dat er geen publiciteit zou worden gemaakt. Ik heb een grapje gemaakt dat ik 25, en u weet hoe gezellig die kon kletsen, dat ik 25 jaar mijn mond zou houden en dat was natuurlijk brullen met z'n allen. Bij het opruimen van mijn massa's overtollige foto's kwam ik ook de foto tegen van directeur Niemeyer en ik heb even in mezelf gelachen, omdat het precies 25 jaar geleden was. Einde citaat. Een andere brief van 13 juli 2014 schreef hij en ik citeer, beste Marieke en Jan, er zijn wel eens mensen geweest die mij een mazzelkont noemden. ... Heel terecht, uitroepteken. Het zou me niet verbazen dat bijvoorbeeld Maxima, om haar zijn naam te noemen, na een bezoek aan de streek door de burgemeester, Mieke, ook al een vriendin van mij, naar mijn atelier werd gesleept waar zij een kleine akkerwel van mij zou kopen. En mijn mazzel is dat zoiets nooit gebeurt en die kleine aquarel in mijn collectie blijft. Alle andere 1000 aquarellen en schilderijen en zeker 2000 litho's en tekeningen zijn in de wereld verstrooid. Net zoals de meer dan 20.000 boeken, over mazzel gesproken. Maar mijn allergrootste mazzel is het feit dat ik door mijn werk zoveel aardige, humane mensen heb leren kennen. Einde citaat. Toen ik hem bijna exact 2 jaar geleden belde om te vragen hoe het met hem ging, vertelde hij dat hij zich niet zo goed voelde en pijn had. En hij zei me wat er de volgende week zou gaan gebeuren. Hij wilde niet dezelfde weg gaan als zijn gom, die 2 jaar eerder was overleden. We hebben een heel goed en open en diepgaand gesprek gehad. Sorry, ik heb even benauwd. Waarin hij nog iets memoreerde. Hoeveel lieve en aardige mensen hij in zijn leven ontmoet had. Ik vertelde hem dat het door hem zelf kwam, omdat hij altijd vriendelijk en open en eerlijk en gastvrij was geweest. Zijn laatste woorden naar mij waren, ik ga niet weg, ik hang bij iedereen. Nou, u gaat straks kijken naar het werk van Albers. In mijn ogen de grootste Nederlandse aquarellist ooit. En ik wens u veel kijkplezier. Dank u. Ja.